Mag u allereerst de collecte en de afkondigingen doen, gemeente. De collecte op de zondag 23 december, dus vandaag. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie. Collecte bij de uitgang is voor de aflossing. De eerste kerstdag vangen de diensten aan op de gebruikelijke tijden. Met dien verstande dat op de eerste kerstdagmorgen er gelegenheid is om met elkaar een aantal kerstliederen te zingen. En dat begint dan om 9:15. De tweede kerstdag, dan hoopt u voor te gaan in de morgendienst dominee A.K. Wallet uit Naarden. En 's middags wordt het kerstfeest van de zondagsschool gevierd, die om 2:30 begint. Donderdagavond dan vergadert de kerkraad, toegang voor belanghebbenden na 9:30. Volgende week zondag hoopt u in de morgendienst voor te gaan dominee H. Korving van Leerdam. En in de middagdienst dominee M. van de Sluis van Nieuwpoort. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang en Gods rechterhand is hoog verheven. Ik noem nu 7 en 8 uit Psalm 118.
Thank you.
willen we gemeente met elkaar gaan luisteren naar de wet van de Heere. En daarop zingen uit Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Ik noem nu het vijfde vers uit Psalm 25 naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen gemeente uit het boek der psalmen, daarvan psalm 89, de versen 20 tot en met 38. Ik noem die psalm 89 en daarvan de versen 20 tot en met 38. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. En zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal ik hem vastblijven. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen. Indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden. Zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet veilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David lieg. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. De tekstgemeente die vindt u in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, daarvan de versen 20 en 21. En daarnaast wil ik ook als tekst nemen Lucas 1, de versen 32 en 33. Maar allereerst dus Psalm 89 en daarvan de versen 20 en 21. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dan uit Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, de verse 32 en 33, waar de engel tegen Maria zegt, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. We willen gemeente met elkaar de Heere danken en bidden. Wij mogen de Heere danken voor het feit dat Judith van Leeuwen in de afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dan willen wij denken aan de familie H.W.A. Kok. Bij de familie Kok is er grote dankbaarheid wegens de geboorte van een zoon. En wij denken aan Sander Bot, die afgelopen week weer thuis mocht komen van zijn rondreis door Australië. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en liefdevolle Heere in de hemel, wij komen uw grote naam er hartelijk voor danken dat we vanmorgen samen in de kerk mogen zijn. Dat u ons de gezondheid daartoe gegeven hebt en ook de lust en de liefde om met de gemeente op te mogen gaan. Om zo samen rondom de open Bijbel bijeen te mogen komen. Wat een voorrecht is dat, Heere, want u bent het toch zelf die de uitnodiging ook vanmorgen weer deed uitgaan. U bent de getrouwe en u zoekt vanmorgen de ontmoeting met uw gemeente. U hebt de gemeente zoveel te zeggen, Heere. Overal waar de Bijbel open gaat, daar wil u spreken en u wilt dat ook hier vanmorgen doen. U wil uw woord laten horen. En het staat toch zo heerlijk in de Bijbel, het geloof is uit het gehoor en het gehoor dat is uit het woord van God. Wij willen u bidden, wilt u ons helpen als we samen dit Bijbelgedeelte mogen overdenken. Wij hebben daartoe de leiding en de hulp van uw Heilige Geest zo nodig, Heere. Want wie zijn wij bij het spreken en ook bij het luisteren, dat we het vanuit onszelf zouden kunnen. Wij zijn zo in alle dingen van u afhankelijk. En als uw woord open gaat en we mogen daar onze gevouwen handen op leggen en bidden om de werking van uw geest, barmhartige Heere, dan wil u zich toch niet onbetuigd laten. Want u houdt het ons zelf voor dat we tot u mogen komen en dat we u mogen vragen om verlichte ogen van het verstand. Wilt u ons dan zo deze morgen goed en nabij zijn, Heere, en laten wij heen geleid mogen worden naar het kerstfeest. Dan laten we er iets van mogen begrijpen als de vraag gesteld is geworden, wat deed uit hemelszalen, o Heere der Heerlijkheid, u nederdalen, u neerkomen naar deze aarde. En dan is het antwoord, het is uw vrije liefde, uw genadige liefde alleen. En zo mogen wij dan samen hier zijn bij dat geopende woord. En mogen we samen opmerkzaam gemaakt worden op uw handelen, dat u omgezien hebt naar mensen op aarde. En u kent u ons, u weet wie wij zijn, Heere. U weet hoe we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, hoe we de week doorgebracht hebben die weer voorbij gegaan is. U weet wat er leeft in ons hart en daar leeft zoveel, maar misschien leeft er ook al een hunkering en een verlangen om door u gevoed te mogen worden, om door u gesterkt en bemoedigd te mogen worden. Want dat is zo rijk, Heere, als u bemoedigt en als u vertroost, waardoor het hoofd weer omhoog kan komen en opgezien mag worden tot u en ook weer vooruitgezien mag worden. Want wie zijn wij? We hebben zojuist geluisterd naar uw heilige wet en erop gezongen loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Maar ook hebben gevraagd om vergeving, Heere, want wie heeft uw woorden gehouden, de opdracht u gegeven hebt om te doen vanuit dankbaarheid? Dat komen we dan tekort en wat zijn we afhankelijk van uw genade. En daarom bidden wij van u dat die genade niet alleen gezien, maar ook doorleefd mag worden, Heere. En dat zo het hart gesterkt en bemoedigd mag worden vanuit dat evangelie van vrije genade. Wil dan zo naar een ieder van ons omzien, naar onze jonge mensen en die ouder zijn geworden en misschien al een hoge leeftijd bereikt hebben. Wij hebben zo allemaal, Heere, in de situatie en in de fase van ons leven waarin we verkeren, u zo nodig. Wil ons zo dan goed en nabij zijn, ons omringen met uw zorg en met uw genade. En laat het zo mogen zijn dat uw naam het overheerlijk mag worden en uw gemeente gebouwd, Heere, en onderwezen in het allerheiligst geloof. Wij danken u ervoor dat Judith van Leeuwen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet wat zij verder nodig heeft, Heere. Er is blijdschap en dankbaarheid, maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel zorgen, Heere. En nu bidden wij van u, wilt u zelf om haar heen zijn en wilt u haar zelf dragen? Want als die dragende handen van u onder ons zijn, Heere, en die dragende handen om de familie heen, dan mag beleefd worden de liefde en de genade van u en de zorg van u. Daar bidden wij om en wij mogen u danken voor uw hulp tot nog toe, Heere, want u bent die God die helpen wilt en nabij wilt zijn. Bij broeder en zuster Kok mocht een zoon geboren worden. Wat een blijdschap, wat een vreugde, Heere, dat te mogen beleven en dat te mogen zien als een geschenk uit uw hand. U hebt het alles wel willen maken. Wij danken u daarvoor dat u het met moeder en kind zo gemaakt hebt, dat er alle reden tot dankbaarheid is. En dan mogen we er deze morgen, Heere, ook mee bij u komen in het midden der gemeente. En mogen we samen onze dank vertolken aan u die nieuw leven gegeven hebt en leven hebt willen bewaren. Willen omringen, Heere, en ook verder alles geven wat zij nodig hebben. Wij danken u ervoor dat Sander Bot weer terug mocht komen van een grote reis naar Australië. U hebt hem ook daar willen bewaren, hem weer veilig thuis willen brengen. Vele indrukken zal hij daar opgedaan hebben, Heere. En die indrukken die moeten weer verwerkt worden, weer een plekje krijgen in het leven. En wij bidden van u, wil ook hem gedenken. En laat u ook in alles dankbaarheid mogen ervaren ten opzichte van u, die hebt willen bewaren, willen beschermen en weer veilig thuis willen brengen. Zo bidden we, Heere, voor elkaar hier in de kerk, voor hen die misschien meeluisteren via de kerktelefoon of later middels het bandje de dienst zullen beluisteren. Doe hen allen uw zegen ervaren. Wil allen sterken die u vanmorgen roept om uw woord uit te dragen, ook hem die anders hier staat, Heere, en u in een dijk mag voorgaan, door ook hem ervaren, uw eigen woord, dat u getrouw bent ten opzichte van al diegenen die u geroepen hebt om in uw dienst te staan. Wil uw woord zegenen alom op aarde waar het gebracht wordt. Laat harten erdoor geraakt mogen worden en laat zo opgezien mogen worden tot u. Opdat in afhankelijkheid en in kleinheid, in teerheid en in ootmoed, ten opzichte van u geleefd mag worden. Heere, wilt u ons zo horen? Wij vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Willen we met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 10. Ik noem die Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 10. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Ook het 10e vers. U mag de Heere dan dienen van uw gave. zingen we in antwoord op de preekgemeente uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen aan armen uit genaar. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaar. Psalm 72 en daarvan het zevende vers in antwoord op de prediking. We lezen zo mooi hier in Psalm 89 dat de Heere hulp besteld heeft bij een held. Allerlei gedachten kunnen dan zo bij een mens bovenkomen, nietwaar? Want wij hebben nog wel eens een keertje hulp nodig in ons leven. Hoef je echt niet oud voor geworden te zijn. Ook al op jonge leeftijd is het heerlijk als er mensen zijn die je zo nu en dan eens willen helpen als je erom verlegen zit. Als je eens geholpen wordt bijvoorbeeld bij het huiswerk, wat een beetje moeilijk is, als anderen daarbij de helpende hand toereiken. Als je op een kamer moet en je moet van huis uit, wat is dan fijn als er anderen zijn die je een beetje helpen bij het verhuizen. Als we ouder worden, gemeente, kortom, er zijn zoveel voorbeelden. Als we wat afhankelijker gaan worden en we niet zo goed meer kunnen, wat is het dan fijn als er anderen zijn die je terzijde staan en willen zeggen met woord en daad dat ze om je geven. Hulp, wat hebben we het allemaal nodig? En wat hebben we ten diepste nodig als we werkelijk beseft hebben dat we inderdaad hulpbehoevend zijn? Want u en ik, wij zijn hulpbehoevende mensen. En de ene keer ervaar je dat sterker dan de andere keer. Maar als de dood het op ons af gaat komen, als we geconfronteerd worden met ernstige ziekte, dan ervaar je hoe hulpbehoevend of we zijn. En wie zal ons het leven kunnen geven? Alleen Hij, bij wie de Heere hulp besteld heeft. Hij is de grote hulpverlener, omdat van Hem zo geweldig in de Bijbel staat. En dat komt telkens weer terug, nietwaar, dat Hij hulp wil geven. Wel nu, wij willen met elkaar daar samen eens over nadenken wat er staat in Psalm 89 en de lijn ook wat doortrekken naar Lucas 1, waar in feite dezelfde gedachte toch weer terugkomt. Erbij stilstaan dat de Heere hulp besteld heeft bij een held. We letten allereerst op die held en zien tegelijkertijd dat hij dan ook een groot koning is. We letten erop dat hij op de troon van zijn vader David zit en dat hij koning is voor eeuwig. Dus hulp besteld bij een held. We letten erop dat hij een groot koning is, op de troon van zijn vader David zit en dat hij koning is voor eeuwig. Kijken we naar deze psalmgemeente, dan valt het ons op dat het hier gaat om Ethan die deze woorden gedicht heeft. En dan merk je dat Ethan, dat deze mens nogal betrokken is bij de geschiedenis van Israël, in zonderheid bij de geschiedenis van het koningshuis. En je ziet dan ook hoe deze mens, hoe hij met grote nauwkeurigheid ook weergeeft, een klein stukje uit de geschiedenis. Want Ethan is erg betrokken bij het huis van David. En eventjes geeft het dat moeite als je deze psalm wil dateren. Wanneer is deze psalm nu gedicht? Er zijn heel wat meningen over, maar misschien dat toch wel het zo gezien mag worden dat we deze psalm mogen plaatsen ongeveer in de tijd na Salomo, als het rijk van Israël in twee gedeelten uiteenvalt. U weet, Salomo die was nogal groot, ontzettend groot zelfs, maar zijn opvolger, Rehabiam, die wilde in die lijn van zijn vader doorgaan, heel strak Israël leiden. Kortom, het was allemaal niet zo verstandig wat hij deed, met name toen hij het volk voorhield dat hij een strak heerser zou zijn. Wel nu, in die context valt het rijk dan uiteen, dan krijg je 10 stammenrijk en 2 stammenrijk. En het zou kunnen zijn dat we in die situatie deze psalm mogen plaatsen. Want dan komt er een geweldige vraag op zetten. Want de Heer heeft beloofd niet waar dat hij koning zal zijn over Israël. Dat hij koning zal zijn en dat David, dat hij in zijn geslachten voor eeuwig koning zal zijn. En de vraag kan dan opkomen, hoe kan het nu dat als daar een belofte van de Heere ligt om over heel Israël heen koning te zijn, dat rijk dan uit elkaar kan vallen en dat je 2 koningen krijgt. Kortom, dat kan een geweldige geloofsspanning teweeg brengen in mensenharten. En het lijkt mij niet verkeerd om in dit licht Psalm 89 te zien en iets te proeven van de spanning die daar leeft in het hart van Ethan. En dan neemt hij ons mee, gemeente. Dan neemt hij ons mee terug in de geschiedenis. En dan neemt hij ons mee terug in de gang van koning David. Hij laat ons zien dat de Heere zelf David geroepen heeft en dat de Heere zelf David gezalfd heeft tot koning. U kunt die prachtige geschiedenis, die kunt u terugvinden in 1 Samuel 16, waar Samuel de opdracht krijgt om naar Izaï te gaan en om daar een van zijn zonen te zalven tot koning. En dat is op zich ook alweer zo'n verrassende geschiedenis. Want als je die geschiedenis leest en je laat hem op je afkomen, je probeert hem mee te beleven, dan ervaar je met Samuel ook iets van dat, ja, van dat wonderen, dat juist de jongste, dat juist de kleinste door de Heere verkozen is om koning te worden, met voorbijgaan van al die anderen. Je proeft de verrassing in de ervaring van Samuel. En in het licht van datgene wat we met elkaar gaan overdenken, mag het ook voor ons een verrassing zijn dat de Heere zelf zijn koning verkoren heeft, verkozen heeft en ook verhoogd heeft. David mag dan koning worden en de lijn gemeente en het geslacht van David in het huis van David, die gaat dan door. En dan neem ik u even mee naar die volgende fase in het leven van David, en met name daar richt Ethan zich dan op, en die vind je in 2 Samuel 7. En in 2 Samuel 7, daar kom je David tegen als een mens die veel van de Heere houdt, wiens hart naar de Heere uitgaat, maar die ook wat voor de Heere wil doen. En dan komt daar dat geweldige verlangen komt dan bij David op om voor de Heere een huis te mogen bouwen. Hij zegt dat en hij brengt dat ook onder woorden en hij zegt dat ook tegen Nathan, dat hij in zijn hart heeft, dat hij een voornemen heeft om de Heere een huis te bouwen, want het klopt niet, hij zelf in zo'n prachtig zederend paleis en de Heere die daar woont onder tenten. Geweldig boeiend als je dat allemaal zo leest. En dan zegt de Heere bij monden van Nathan tot David: David, heb ik er ooit om gevraagd? Heb ik ooit gevraagd om een huis, een vaststaand huis? Ben ik niet meegetrokken met mijn volk door de woestijnen, door de jaren heen? En heb ik niet mijn tegenwoordigheid laten ervaren? Ik ben meegetrokken met mijn volk van plek naar plek. Ik heb er niet om gevraagd. En dan zegt de Heere David niet: jij mag mij een huis bouwen. Uiteindelijk, als je voornemen, dat is goed. En de Heere spreekt daar zijn goedkeuring over uit bij monden van de profeet. Maar uiteindelijk zal dan de zoon van David, die zal de Heere een huis mogen bouwen, Salomo. En weet u, in dat geheel, gemeente, in dat geheel, daar krijg je dan dat geweldige diepe, dat geweldige rijke, dat de Heere tegen David zegt: jij wilt zo graag voor mij een huis bouwen, maar ik ga voor u een huis bouwen. Ik voor u en uw dynastie, uw koningschap zal blijven tot in der eeuwigheid. Ik zal ervoor zorgen dat de troon van David blijft. Ik bouw voor u een huis. Dat wil zeggen, uw geslacht, uw dynastie zal blijven tot in der eeuwigheid. De gemeente der heeft dat waargemaakt. Want de beloften van de Heer die worden altijd waargemaakt en de beloften van de Heer die worden altijd vervuld. En je ziet dan ook door de schriften heen dat die belofte zijn vervulling gevonden heeft. En dat uiteindelijk de Heer zelf, niet waarin de Heer Jezus Christus waargemaakt heeft wat hij gezegd heeft. Wel nu, tegen deze achtergrond vind je dan de woorden van Ethan. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd: ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. In een gezicht gezegd tot een heilige. U mag daarin lezen dat gesproken is tot de profeet Nathan. Een heilige, een afgezonderde. En die heeft het dan weer door mogen zeggen dat de Heere hulp besteld heeft. En ik heb David mijn knecht gevonden. En met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En dan vind je in deze 89ste psalm, daar vind je daar een geweldige omschrijving van het koningschap van David. Maar ook wie de Heere voor David zijn wil. En later dan wordt dit doorgetrokken met een grote vaart richting wat we gelezen hebben in het evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen die we eruit namen. En zo mogen wij wegkijken vanmorgen op deze laatste adventszondag, zo mogen wij wegkijken van David, wegkijken naar de grote David. Want het gaat uiteindelijk om dat we samen verstaan dat ver boven David uit de Heere zijn koninkrijk waarmaakt in de Heere Jezus Christus, want om hem gaat het. Van hem wordt gesproken in Psalm 89 en van hem wordt gesproken in Lucas 1 en volgende hoofdstukken. Hij is het uiteindelijk die voor eeuwig op de troon van zijn vader David komt. En gemeente, wat is het dan geweldig vertroostend als de Heere dan bij monden van Ethan zegt: daar tot de mensen, maar ook vanmorgen tot ons. Ik heb hulp besteld bij een held. Het gaat om de grote koning. Het gaat om de Heere Jezus Christus. En verrast het als je dat dan leest. En dan denk ik wel eens, in de tijd waarin wij met elkaar zo leven, de tijd die wij met elkaar zo meemaken, wordt er veel nagedacht over de Heer Jezus gemeente, wordt veel nagedacht over zijn werk, veel nagedacht over zijn betekenis. En dan kun je best eens schrikken als je al die gedachten op je af laat komen, die je zo her en der vinden kunt. Dan denk ik wel eens, men wil een Heer Jezus hebben die men zichzelf voorstelt. Iemand weet er ooit, wees er ooit eens een keer op dat wij soms een profielschets maken. Nou, dat gebeurt ook wel in de kerken, dat kerkenraden een profielschets maken van een dominee die ze willen beroepen. En dan moet hij hier aan voldoen en hij moet daar aan voldoen. Laat ik u zeggen dat mij dat allemaal niet zo boeit, dat ik er niet zo gelukkig mee ben. In het zakenleven, in het gewone leven kom je het heel veel tegen dat er een profielschets gemaakt wordt. Daaraan moet hij voldoen. En dan denk ik wel eens, en dan vraag ik de Heere daarop om, Heere, wilt u mij daarvoor bewaren dat wij met eerbied gesproken geen profielschets gaan maken van de Heere Jezus en dat wij niet gaan uitmaken wie hij is en wat hij doen moet, maar dat we luisteren naar het woord van God en dat de Heere God ons in zijn woord hem aan ons voorstelt en dat de Heere zegt in zijn woord, zo is hij, zo is de verlosser en zo gaat hij de verlossingsweg die ik uitgedacht heb. En zo stelt hij hem ons vanmorgen, gemeente, ook voor. De Heere die zelf de verlosser voorstelt en die zelf de weg ook aan ons doet zien die hij gaat om het leven te kunnen verwerven en om het leven te kunnen geven. Hulp besteld bij een held. Als je nou eens even kijkt naar David, dan kun je zeggen, David was een held. Als ik aan de kinderen vanmorgen vraag, vertel mij nou eens wat van David. Als ik nou zeg dat David een held is, zeg mij dan eens een paar dingen. Waarin was hij dan een held? En ik durf het aan met onze jongeren dat ze dat kunnen vertellen. Ze kunnen vertellen natuurlijk dat hij met een leeuw gevochten heeft, dat hij met een beer gevochten heeft en dat hij overwonnen heeft. En als ze een beetje thuis zijn in de Bijbel, dan weten ze ook wel dat David daar niet mee op de loop gaat, dat hij daar niet hoogmoedig door is geworden. Want als hij dat zegt tegen Saul, dan zegt hij, in de kracht van de Heere heb ik dat gedaan. En wie zou niet denken aan de geweldige strijd die hij gevoerd heeft met Goliath? Nou, dat was natuurlijk een geweldige heldendaad die hij daar verrichtte. Om als jonge jongen, om daar met een paar steentjes en met een stok, zeg maar, hè, en met een slinger, om daar zo'n geweldige strijder uit het Filistijnse land te lijf te gaan. David was een held, maar tegelijkertijd een held bij de gratie van God. Maar deze, waar het hier over gaat, de Heer Jezus, de meerdere David, hij is de grote held. Want hij heeft uiteindelijk de strijd aangebonden met de duivel. Hij heeft uiteindelijk de strijd aangebonden met de dood waar je soms zo bang voor zijn kunt. En waar je soms midden in de nacht van wakker kunt schrikken. En zegt, o God, ik moet ook voor u verschijnen. En wie kan je dan helpen, gemeente? Wie kan je dan helpen als die laatste vijand op je af gaat komen? Wie kan je dan terzijde staan als het erom gaat spannen? Dan hij alleen. Hulp besteld bij een held die zijn leven gegeven heeft om het te verwerven en om het uit te delen. Zijn leven gegeven heeft, zoals hij zelf zegt, voor zijn vrienden. Een held die tegelijkertijd een groot koning is. Als we daar Lucas gemeente eens naast leggen. Hè? Als je dan denkt aan die prachtige woorden die de engel gesproken heeft aan het adres van Maria. Dan lees je dat weer terugkomt. Wat we ook hier zo met elkaar gelezen hebben. En zegt dan die engel, vrees niet Maria. Want deze die uit u geboren zal worden, die zal groot zijn. En hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hij zal groot zijn en koning zijn op de troon van David. Koning over het huis van Jacob. Groot. Ja, als je daar naar kijkt. Als je die twee teksten naast elkaar legt, dan zeg je groot. Gemeente groot. Ach, dan wil je in wezen allemaal wel graag zijn en groot. Wij spreken over de groten der aarde. Wij willen graag wat boven het gemiddelde uitsteken. Dat is iets wat we altijd weer af moeten leren. En dat is een hele moeilijke les. Als we deze wereldgeschiedenis volgen, als we het nieuws van elke dag volgen, dan komen daar steeds weer grote mensen voor ons. Grote mensen die wat gepresteerd hebben. En daar hoef je niks van af te doen natuurlijk. Er zijn grote mensen die inderdaad heel veel gepresteerd hebben, waar je van onder de indruk kunt komen. Als je denkt aan de ontwikkelingen in de techniek, als je denkt aan de ontwikkelingen in de medische sector, gemeente. Och, daar zijn er best geweldige prestaties geleverd. En dan kun je natuurlijk wel zeggen dat mensen grote dingen gedaan hebben. Maar deze zal groot zijn, deze held. Want waar is hij dan groot, gemeente? Wat is dan dat geweldige wat hij bereikt heeft? Hij heeft dit bereikt, dat hij God en mensen weer bij elkaar gebracht heeft. Dat is zijn grootheid. En niemand is daartoe in staat om de gevallen mens en God weer bij elkaar te brengen. Dat kon alleen hij. Vandaar dat die engel het uit zegt, hè? Daar zo bij Maria. Hij zal groot zijn. Het verrast je eventjes als je die woorden leest, want hij zegt zulke geweldige woorden. In Psalm 89, hulp besteld bij een held. En hier in Lucas, deze zal groot zijn, want de Allerhoogste genaamd worden. En dan zeg je wel eens bij jezelf, waarom zeg je dat er nou bij, hè? Want het feit dat hij de Zoon van de Allerhoogste is, het feit dat hij de Zoon van God is, dat is al zo buitengewoon groot. Maar tegelijk, hij zegt het er even bij. Hij zal groot zijn. Daar moet Maria, gemeente, daar moet ze zich maar aan vasthouden. Want wat blijkt nu van zijn grootheid? Wat blijkt daar nu van? Als je de les nagaat die Maria krijgt. Als je de ontwikkeling nagaat, de weg nagaat die de Heer Jezus gegaan is. Dan zeg je, lieve mensen, waar blijkt nu uit dat hij een held is? Geboren in alle nederigheid in een kribbe. Hij die later opgevoed is door Jozef en Maria. Hij die later ook dat werk ter hand genomen heeft en later op 30-jarige leeftijd zijn werk begonnen is. Waaruit blijkt nu zijn grootheid. De mensen die aanbaden hem soms als hij wonderen deed, maar de grote lijn was dat naar zijn prediking niet geluisterd werd. En waaruit kwam die grootheid en dat heldhaftige nu uit toen hij verwezen werd naar Golgotha, toen hij verwezen werd naar het kruis. Maria, houd deze woorden maar vast, wil de engel als het ware zeggen, want dwars tegen alle ervaring in zal hij groot zijn. Daar mag je aan vasthouden, want hij gaat de weg, de koninklijke weg van de overwinning, maar dan wel in de gestalte van een knecht. Groot, gemeente. Dat willen we allemaal graag zijn, dat moeten we nu juist zo afleren. Als ik bij mijn kleinkinderen ben, dan zeggen ze wel eens, ik ben al groot, hè opa. Ik ben al groot, een klein kind wil graag groot worden. Het kan je gebeuren dat ze op een stoel gaan staan. Dan slaan ze de arm om je nek heen en dan zeggen ze, ik ben al groot, hè opa. Ik kan wel helemaal bij u. We willen zo graag groot worden, gemeente. Kleine kinderen willen groot worden. En grote mensen willen groter worden. En dan niet wat de lichaamslengte betreft, maar wat betreft zeg maar heel de ontwikkeling in het leven, de positie, de maatschappij die je hebt hier op aarde. Al maar groot worden. En soms, dan kan je dat best eens een beetje benauwen. Als je ziet hoe daar naartoe gewerkt wordt om een prestatie te bereiken. Alleen de prestatie. En wat ligt dan een taak voor ons als ouders? Wat ligt dan een taak voor ons als grootouders? Om onze kinderen op te wijzen dat het echte groot zijn, dat geleerd wordt in het klein zijn. In het klein zijn voor de Heere. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. De Heere Jezus Christus. Gemeente, wanneer kunnen wij nu worden wat de Heere van ons vraagt? Wanneer kunnen wij nu groot zijn als we achter de Heer Jezus aan willen komen? Want als hij dan staat dat hij een held is en dat hij groot is, dan vraag je natuurlijk af, waarin bestaat dan die grootheid en waarin bestaat dan zijn majesteit, gemeente? Doordat hij klein wilde zijn in de ogen der mensen. Doordat hij de weg ging van de knecht, waar gesproken wordt in de psalmen, de knechtsgestalte. Dat wil zeggen, dat hij de weg ging die zijn vader hem deed gaan. Hè? En dat hij daar ook van zegt, dit is mijn spijze om te doen de wil van mijn vader. Het knecht zijn, het volkomen gehoorzamen, de volkomen overgave.
Die hele lange weg op aarde. Het is mijn spijze om te doen de wil van mijn Vader. Als we zo naar hem mogen kijken en zo deze woorden vanmorgen naar ons toe laten komen, dan mag er iets gaan trillen in ons hart, gemeente. Ik heb hulp besteld bij een held. En die held die ging zijn weg als een knecht. In de knechtsgestalte, Jesaja tekent hem en je komt hem verder, kom je het in de Bijbel ook tegen. Deze held ging zijn weg als een knecht. En zijn geboorte en zijn komen op deze aarde, alles getuigde ervan dat hij zo heel, heel klein wilde worden om te behouden. En juist in die weg kan hij alleen onze heiland en onze verlosser worden. Want de Heere zegt, ik heb hem verhoogd uitermate, verkozen uit het volk en ik heb hem verhoogd. Als je deze woorden erbij neemt, dan denk je onwillekeurig aan die prachtige geschiedenis uit Nicodemus 3. Of uit Johannes 3, waar gesproken wordt over Nicodemus. En dan komt Nicodemus, gemeente, die komt er bij de Heer Jezus. En dan worstelt Nicodemus met de vraag of hij het koninkrijk der hemelen wel in zal gaan. Of heel eenvoudig gezegd, Nicodemus die worstelt daar met de vraag, kan ik ooit wel ingaan in het koninkrijk? Ben ik wel goed genoeg? Ik denk dat je die vraag zo wel stellen mag. En dan zegt de Heer Jezus in dat diepgaande gesprek met Nicodemus dat de mens wederom geboren moet worden. En tegelijk komt daar aan de orde, gelijk de slang verhoogd wordt, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Verhoogd aan het kruis, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, deze held, die wordt verhoogd, maar die wordt verhoogd aan het kruis. En de Heer Jezus zegt, opdat ik ze tot mij trekken, die de Vader mij gegeven heeft. Verhoogd. En ze zijn gekomen, alle eeuwen door. Ze zijn gekomen vanaf alle einden der aarde. En naar hem toe mag ik wijzen. En op hem mag ik uw aandacht vestigen. En ik mag het u zeggen, zoekt u hulp bij een held. Bij hem is hulp te verkrijgen. Bij hem is afdoende hulp te verkrijgen. Want hij heeft op dat kruis zijn leven gegeven. Maar zijn leven wat hij gaf, bracht nieuw leven voort. Ik weet niet of u vanmorgen in de kerk zit. Ik weet niet of u een beetje hulpbehoevend bent, gemeente. Hebt u hulp nodig? Zit u verlegen om die hulp? Ik praat wel eens met mijn catechisanten over. De jongens die zo druk zijn allemaal. Hè, wordt zo heel veel van ze gevraagd. Dan vraag ik wel eens, jongens, hebben jullie die hulp eigenlijk nog wel nodig? Ben je verlegen om die hulp? En bid je daar ook om? Als grote jongens en ook als minder grote jongens. Heren, ik heb uw hulp zo nodig. Ik heb uw bijstand zo nodig. Ik heb zo nodig dat u mij de ogen opent. Opdat ik het zien mag, verstaan mag. Gemeente, heb u die hulp nodig? Ik mag vanmorgen, mag ik u die hulp, die mag ik door de schrift heen, die mag ik u aanwijzen. En dan mag ik u brengen bij hem, de Heer Jezus Christus, waarvan de engel ook gezegd heeft, deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En hij zal op de troon van zijn vader David komen. Maar weet u wat er voor geleerd moet worden? Wat u en ik, wat wij samen daarvan moeten leren, gemeente, dat we klein moeten worden. Klein, want juist hierin ligt onze oerzonde, dat wij zo groot zijn. Groot zijn, dat vind je ook terug in het paradijs. Waar de eerste zonde begon, daar willen mensen groot zijn. En die moeten, u en ik, die moeten wij leren klein te worden, klein worden. En dat is een geweldige geestelijke operatie, om van groot zijn klein te willen worden. Om neer te willen knielen aan de voet van het kruis. Klein worden, dat wil zeggen dat je dan niets overhoudt. Klein worden, dat wil zeggen dat je het gaat verstaan, dat je je eigen zaligheid niet kunt verwerven. Klein worden, dat wil zeggen dat de Heer door zijn geest je de ogen geopend heeft. Voor Gods heilige wet klein worden, dat wil zeggen voor de Heer klein worden met gevouwen handen. En smeken om zijn genade. Klein worden. En toch is het zo rijk geweest, toch is het zo rijk. Het is zo rijk om klein te worden voor de Heer. Ik wou dat ik u dat nou heel helder kon maken. Als je klein wordt voor de Heer, wij willen allemaal zo graag groot zijn. Hè? Wij willen allemaal graag wat betekenen. En of je nou buiten de kerk komt of binnen de kerk komt. De hoogmoed zit ons allemaal zo in het hart en zo in het bloed. En die moeten we klein gaan worden. Want alleen als je klein wordt, dan kan deze grote held, die kan je helpen. Alleen als je klein wordt, dan kan deze grote koning, die kan je helpen. Die kan je nabij komen. Heel dicht nabij komen. Maar dan ga ik zelf alles verliezen. Dan ga ik de pretentie verliezen. Dan ga ik verstaan dat je moet leven van de genade van de Heere alleen. Gelijk een klein kind, gemeente. Zo'n klein kind wat ook zo afhankelijk is van vader en moeder. En die baby die geboren is, die zo verschrikkelijk afhankelijk is. Want als vader moet het in de steek zouden laten, dan kan zo'n kind verder niet leven. Het heeft voedsel nodig, het heeft eten, drinken nodig enzovoorts. En zo vraagt de Heere van ons dat wij klein willen gaan worden. Klein. Hij is koning op de troon van David. Koning voor eeuwig. Hij heeft de troon beklommen. Juist omdat hij wilde gaan in die knechtsgestalte. Omdat hij wilde gaan in de weg die de vader hem wees. Hij is koning geworven. Heeft het koningschap, gemeente, verworven door zijn lijden en door zijn sterven. Hij die het afgelegd heeft om het te verwerven. Koning voor eeuwig. En een klein mensenkind die leert zeggen, u bent koning. U bent mijn koning op Davids troon. Gemeente, dat is wel zo heerlijk en zo diep en zo rijk. U bent koning, ook van mijn leven. Koning. Dan heb je niet zoveel te vrezen. Iemand wees er op een deze dagen dat we een jaar achter ons hebben liggen. Dat genoemd werd het jaar zonder angst. Als je terugblikt op de 5 mei herdenking. Ik hoorde hem nog zeggen, de burgemeester van Amsterdam. We gaan leven zonder angst. Het jaar van de bevrijding, leven zonder angst. Het jaar dat voorbij gegaan is, gemeente. En ik meen te mogen zeggen dat er nog nooit zoveel angst doorleefd is in heel de wereld dan het afgelopen jaar. Daar waar ik mag wonen en werken, daar proefde je al vroeg in het jaar de angst bij de boeren die hun hele veestapels moesten ruimen. En je leefde met ze mee. En nog is dat allemaal in de verwerking niet voorbij. En als ik een grote stap neem, dan kom je terecht natuurlijk bij wat ons allemaal bezig gehouden heeft. In september in Amerika, in New York. En dagelijks heeft het nieuws het over de vorderingen in Afghanistan en waar er niet gevorderd wordt. En ik denk ook dat het waar is wat gezegd is, dat de wereld nooit meer zo zal worden zoals die geweest is, omdat we aangetast zijn. De moderne mens is aangetast in zijn zekerheden. Er gaat toch een zekere golf van angst over deze aarde. Wat staat ons allemaal nog te wachten? En je merkt dat ook, gemeente, in ons eigen land, bij alle vrijheid die we hebben. Er is veel angst in het openbaar. Veel angst dat je wat overkomen zal enzovoorts. En u staat hier dat deze koning op de troon van David voor eeuwig koning is. En dan ga ik na in de Bijbel wat het ook betekent. Hè, wat het ook betekent als je in het Oude Testament koning bent. En dat betekent dat die koning bij uitstek geroepen werd om zijn volk veiligheid te geven. Om zijn volk te beschermen. Om zijn volk, gemeente, te laten ervaren dat ze bij hem veilig mochten zijn. En dat ze bij hem veilig konden zijn. En zo is het toch. Dat was de taak van de koning in het Oude Testament. Je kunt hem ook al doortrekken naar het Nieuwe Testament. Voor je onderdanen instaan. Voor je onderdanen zorgen. Je onderdanen omringen. Zorgen voor veiligheid. Dat je bij hem kunt schuilen. En nu, op deze Adventszondag, zegt de schrift u en mij. Hij zal groot zijn. Op de troon van David zit. Hij is een held. Hij is een koning. Bij hem, o mijn ziel, verwacht ik een heilrijk lot, koning zijn. En zo gebeten in afhankelijkheid van hem mogen leven. En zo je eigen zekerheden maar loslaten. En zo maar zeggen, Heere, laat ik mij dan aan u mogen toevertrouwen. En laat ik alles u dan maar mogen zeggen, u die alles weet, die een held bent en een koning. Bij hem, gemeente, kun je uithuilen. Bij hem kun je al je tranen kwijt. Wij verbergen ze vaak. Maar ik kan u zeggen dat het zo bevrijdend is om bij hem uit te huilen. Om al je verdriet maar weg te huilen bij hem. Want u bent toch koning, Heere. U bent toch de grote held, de grote hulp. Hulp bij een held. bij u alleen kan ik het vinden. En dan komt je ziel tot rust. Dan komt je hart komt tot rust. Koning, koning op de troon van David. Voor eeuwig. Gemeente, dat is wat. Voor eeuwig koning. Kijk, de koningen hier op aarde die zijn voor een poosje. En de grote hier op aarde zijn ook maar voor een poosje. Misschien als je ouder wordt, dat je dat wat meer gaat beseffen. Dat je ook wat meer gaat relativeren. Soms dan doet me wel eens pijn. Mensen die heel veel betekend hebben, ook in de gemeente. Laten we dan maar zeggen, in geestelijk opzicht voor de gemeente best grote mensen waren. Ze gaan sterven, ze worden begraven. En na verloop van tijd heeft niemand het er meer over. Doe je soms verdriet. Als je 30 jaar terugkomt in een gemeente waar je gestaan hebt, waar je hebt mogen werken. En waar mensen die door de Heer geleid en onderwezen geestelijke leiding konden geven, al jaren weg zijn. Ach, de gemeente vergeet ze weer. En als je dan op het kerkhof komt en je komt op de ontdekking dat de graven al geruimd zijn, dan zou je maar zo een poosje stilletjes gaan staan huilen. Wat stelt het allemaal voor, denk je dan? Maar God weet het, hè? En God, gemeente, houdt de zijne vast. En God die zal ze eens doen opstaan, hoe dan ook. En dan zal er komen een nieuwe aarde. Al de grootheid hier op aarde gaat voorbij. Laten we ons er alsjeblieft niet blind op staren. Maar deze zal koning zijn voor eeuwig op de troon van David. En de engel die zegt erbij, hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Tot in eeuwigheid toe. En Ethan op Psalm 89 wordt er zo door bemoedigd. Hij jubelt het uit als hij het heeft over die geweldige hulp. Over die geweldige held die met heilige olie gezalfd is. Die bekwaamd is, wil dat zeggen, die waar om dat werk te doen wat God van hem vraagt. Hij is ertoe bekwaam. Een eeuwige koning die bekwaam is tot zijn werk. En die elke dag neerziet op zijn gemeente om te helpen. Koning over het huis van Jacob. En dat staat de gemeente, daar staat er bemoedigend bij. Er staat bij een hulp uit het huis van David enzovoorts. Ook koning van Jacob. Hè? En dan zou het best kunnen zijn, gemeente, dat u bij uzelf nadenkt. Maar ik, kan ik bij hem terecht? Kan ik mijzelf aan hem kwijt? Ik. Het kan best zijn dat u zo... Dat u zo eens naar uzelf terugkijkt en dat u zich voor uzelf moet schamen. Maar er staat hier zo'n mooi koning over het huis van Jacob, gemeente. En Jacob, wie was dat? Daar zou ik ook aan onze jongeren kunnen vragen. Vertel me eens wat van Jacob. Was dat nou een held? En dan zullen er zijn die zeggen, ja, Jacob was ook wel een held. Maar niet zo vaak, hè. Jacob was meer een vluchter. En Jacob was meer een bedrieger, zo zegt de Bijbel. Van Jacob staan er niet zulke mooie dingen in de Bijbel. Was ook een held, want heeft zich vorstelijk gedragen met de Heere toen hij daar vocht bij Pniel. Jacob, dan krijg je wat tegenstrijdige gedachten als je over die mens nadenkt. En dan tegelijkertijd ervaar je een stuk verwondering dat de Heere deze mens vastgehouden heeft. En dat is nu zo rijk, gemeente. Ik zou namelijk dit willen zeggen, als de Heere de God van Jacob wilde zijn, hè, zou hij er ook niet uw God willen zijn. En zou hij dan ook niet onze God willen zijn? En als de Heere Jacob wilde helpen, zou hij u en mij dan ook niet willen helpen? Geef dat geen moed aan al diegenen die met verlangen en met hunkering in de kerk zitten, om zijn genade te mogen proeven. Jacobs God. Heer, dan wilt u toch ook wel mijn God zijn. En Heer, dan wilt u toch ook wel de God van mijn kinderen zijn. Heer, dan wilt u toch wel uzelf betonen, ook aan mijn kleinkinderen. Want als er voor Jacob plaats was bij u, dan maakt die lijn toch wel doortrekken. Jacobs God. En dan vraag je, laat ze het ook maar zien. Laat het maar zien, Heer. En geeft u ze zelf maar open ogen, opdat ze zichzelf zien mogen. Want u bent gezalfd, u bent de gezalfde koning en profeet en priester tegelijk. Laten we het samen maar zien, onze eigen kleinheid en onze eigen tekortkomingen. Laten we het maar zien, Heer, omdat we het van u alleen verwachten. Het gaat naar de jongste dag, gemeente, misschien al wel heel gauw. En eens zal die koning terugkomen. Want wij mogen advent vieren, maar dat houdt tegelijkertijd ook in dat je... Dat je leert opzien naar zijn definitieve terugkomen. Advent voor de Nieuwtestamentische gemeente is ook opblikken. Wanneer zal hij komen als richter van het heelal. En soms dan denk je wel eens, deze koning die verliest terrein, dat denk je wel eens. En als je de berichten leest en de statistieken nagaat, dan zie je hoe de Heer toch bezig is zijn kerk te verleggen. En dan denk je, heeft deze koning nog wel onderdanen? Want hij verliest zoveel terrein. U zult het met mij eens zijn, hè? Zoveel mensen laten hem los. Zoveel mensen duiken in andere religies. Heeft hij nog wel toekomst? Jazeker, want hij komt. Hij komt op de wolken des hemels. En aller oog zal hem zien. En dan zul je verwonderd kijken naar de veelheid van zijn onderdanen. Want elke koning is groot door zijn onderdanen. Wordt groot gemaakt door zijn onderdanen. Hij ook. Want hij regeert van zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. Alle macht is hem. En hij staat te komen. En de graven zullen opengaan. En die onderdanen, die zullen niet geteld kunnen worden. En dat zijn al diegenen die hier op aarde klein zijn geworden. Dat zijn al diegenen die van zichzelf weg hebben leren denken naar hem toe. Dat zijn al diegenen die voor hem op de knieën gekomen zijn. En gesmeekt hebben om uw hulp. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Hij komt. Nieuwe Testament dachten ze er aan, gemeente. En met name Petrus heeft daarover geschreven. En toen zeiden ze, hoe komt het dan dat de Heer Jezus zo lang wegblijft? Hoe komt dat dan? Hè? En toen zei Petrus, God die vertraagt de belofte niet, maar hij doet het om uwentwil. Hij is langmoedig, barmhartig en genadig. En ik zou u willen vragen vanmorgen, zou het kunnen zijn, gemeente, dat de Heer Jezus op u moet wachten? Zou het kunnen zijn dat hij wacht op u? Om terug te komen. Zeg Jesaja niet zo dat de Heer is wachtend. Hij wacht op zijn volk. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat hij misschien wacht op u. O, toef dan niet langer. Maar wend u tot hem. En vraag het aan mijn Heer, maak me dan maar klein. Want dan zal het worden de grote koning met de vele onderdanen. En zal er gezongen worden. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, die nooit volprezen naam van hem. Amen. Samen gemeente de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u ervoor dat we dit ogenblik met elkaar mochten hebben. Op deze heldere winterse morgen Waar buiten, Heere, zoveel moois te zien is in het rijk van de natuur. Waar we de zon op konden zien komen vanmorgen. Het licht dat heen wijst naar het grote licht. U zegt ook van uzelf, Heere Jezus, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. O, dat we ons dan mogen wenden naar u toe. Naar die grote koning en naar die grote held die gekomen is hier op aarde. Barmhartige God, leer ons klein worden. En leer ons onszelf verliezen. Wij lopen altijd zo met onszelf te koop, Heere. Maar nu komt het er nog op aan dat we voor die koning die gekomen is en die komt. Dat we voor hem leren buigen en ons hart aan hem verliezen. Barmhartige Heere Jezus, u bent de koning der koningen, de Heere der heren. En wat de koningen van het Oude Testament moeten doen, dat doet u ook. Beschermen, veiligheid bieden, vertroosten. En als u vertroost, dan wordt de ziel verkwikt, dan kunnen we weer verder. Heere, zo mogen we, ziende op u, weer verder. Tot aan het grote moment. En wij bidden van u dat we die tijd dan ook ernstig zullen nemen. Want er zullen vele onderdanen zijn, ontelbaar. Maar als we weigeren voor die koning klein te worden. Als we weigeren te buigen, dan zult u eens zeggen, breng ze hier. En sla ze voor mijn voeten dood. Dan is de genadetijd voorbij, Heere. En daarom is het zo'n ernstige tijd om rekening te houden met u. Om u te zoeken, u te volgen. En om u te dienen. En dan mag het toch echt leven in het hart. Die koning, die alleen. Wil ons vanmiddag gedenken, ook ons weer bij elkaar brengen, Heere, in de dienst van vanmiddag. En laten we ook dan opnieuw iets van uw grootheid mogen zien. Neem ons allen onder uw hoede, om Jezus wil alleen. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen, gemeente, ook het psalm 72, de verzen 10 en 11. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.